Gemeente, wij openen vanavond Gods woord in het boek van de Psalmen. En we lezen daarvan het eerste hoofdstuk. We lezen vanavond met elkaar Psalm 1. En vanuit Psalm 1 spreekt God vanavond als volgt tot ons. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte des spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet, dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet, zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, jongens en meisjes. Zojuist hebben we met elkaar Psalm 1 gelezen. En het Bijbelboek Psalmen neemt in het geheel van de Bijbel een bijzondere plaats in. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Luther over de Psalmen zei: bij de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart. Het boek van de psalmen wordt vaak gezien als een geestelijke apotheek. Alle facetten van het leven en het geloofsleven worden erin beschreven. En dat maakt dat de psalmen ook wel de Bijbel in het klein worden genoemd. En voordat we gaan nadenken over de inhoud van Psalm 1... is het goed om ons te beseffen dat het Bijbelboek Psalmen een heel andere categorie Bijbelboek is. In de evangeliën valt alle aandacht op de Heer Jezus en zijn werk. Maar bij de psalmen zien we de reactie van de dichters op de weg die God met hen gaat. Het is niet zozeer de geschiedenis, maar de persoonlijke beleving daarvan die centraal staat. En zo komen we in dat boek van de psalmen allerlei dichters tegen. Dichters in allerlei verschillende omstandigheden van het leven. We horen David als hij in psalm 32 en in psalm 51 zijn nood uitklaagt. We zien in psalm 73 de dichter Asaf die rondloopt met de waarom-vraag van het leven. We horen dichters klagen. En op andere momenten dichters Gods grootheid bejubelen. En elke keer wordt er een facet uit het leven beschreven. En zo ook in die eerste psalm. Psalm 1 en psalm 2, u heeft dat wellicht wel eens gehoord, horen bij elkaar. Ze vormen samen de inleiding op het psalmboek. We kunnen dat zien aan de manier waarop psalm 1 opent. Dat hele bekende woord. Wel gelukzalig. En het is datzelfde woord waar ook psalm 2 mee afsluit. En daar waar in psalm 2 het feit centraal staat dat God koning is, daar gaat het in psalm 1 over de twee wegen. En over deze psalm willen we vanavond met elkaar nadenken. Als thema schrijven wij onder deze psalm: onderwijs in het voorportaal. Onderwijs in het voorportaal. We letten in de eerste plaats op tweeërlei intentie. De tweede plaats op tweeërlei leven. En in de derde plaats op tweeërlei toekomst. Dus in de eerste plaats tweeërlei intentie. In de tweede plaats tweeërlei leven. En in de derde plaats tweeërlei toekomst. Gemeente, zoals gezegd, bevinden we ons vanavond in het voorportaal. Voordat wij het boek van de psalmen verder binnentreden en daar keer op keer door dichters en dus door God zelf worden onderwezen, staan we vanavond stil bij de inleiding. Jongens en meisjes, wat is een inleiding? Je zou kunnen zeggen dat een inleiding een kort stukje tekst is waarin het belangrijkste thema naar voren komt. En zo is dat ook met Psalm 1. Het is niet voor niets dat Psalm 1 de eerste psalm is van ons psalmboek. Wanneer we kijken naar het taalgebruik en de Hebreeuwse dichtkunst daarin, dan zouden we haar veel later dateren. Maar de Heilige Geest heeft er zelf voor gezorgd dat Psalm 1 vooraan staat. Daarmee laat de Heilige Geest ons vanavond iets zien over het belang van Psalm 1. Psalm 1 vormt als het ware dat kader waarbinnen alle andere psalmen overdacht dienen te worden. De uitleg van de twee wegen, zoals deze naar voren komt in deze psalm, is de grondtoon voor de rest van het boek van de psalmen. En daarmee gaan wij ons vanavond buigen over deze inleiding. En het eerste wat ons opvalt is dat er geen dichter wordt genoemd. Veel psalmen beginnen met een psalm voor de kinderen van Korach, of een psalm van Asaf, of een psalm van David. Maar zo niet bij psalm 1. En we zouden ons af kunnen vragen, wie heeft deze psalm eigenlijk gedicht? Psalm 1 en psalm 2 horen bij elkaar, zo zagen we net. En vanuit Handelingen 4, vers 27 weten we dat psalm 2 aan David moet worden toegeschreven. In Handelingen 4, waar vanmorgen vanuit gelezen is, maar dan een klein stukje verder, lezen we daar de gemeente die bidt voor Petrus in de gevangenis. En in dat gebed wordt deze psalm 2 geciteerd en wordt van hem gezegd dat hij geschreven is door David. En zo is het dus zeer goed mogelijk dat David ook de dichter is van psalm 1. Maar de dichter heeft eigenlijk helemaal geen tijd om zichzelf bekend te maken. Gelijk zet hij in met dat hoge woord. Wel gelukzalig. Ja, wie is er dan wel gelukzalig? Nou, zegt God, de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Die niet staat op de weg van zondaren. En die niet zit in het gestoelte van spotters. Wel gelukzalig. Dat is een bekend woord. Maar wat betekent dat eigenlijk? In het woord welgelukzalig horen we het woord zalig. Het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, is precies hetzelfde woord wat de Heer Jezus gebruikt in zijn zaligsprekingen. Dus welgelukzalig en zalig betekenen hetzelfde. Maar wat betekent dan het woord zalig? Zalig heeft alles te maken met volmaakt gelukkig zijn. Je bent zalig als je volmaakt gelukkig bent. Maar wat betekent het dan om volmaakt gelukkig te zijn? Dat gaat de dichter van deze psalm in het vervolg van deze psalm verder uitwerken. Hij spreekt over een man. En van die man wordt gezegd wat hij niet doet en wat hij wel doet. Laten we eerst eens letten op wat die man niet doet. Van deze man wordt gezegd dat hij niet wandelt in raad van goddelozen, niet staat op de weg van zondaren en niet zit in het gestoelte van spotters. En gemeente, bij het woord wandelen moeten wij niet denken aan wandelen zoals wij dat kennen. Wandelen is bij ons een vorm van ontspanning. Je laat even je werk achter je en je gaat even je hoofd leegmaken. Dat is niet de Bijbelse betekenis van het woord wandelen. Als de Bijbel spreekt over wandelen, dan gaat het over onze gang door het leven. Ons leven wordt in de Bijbel vergeleken met wandelen. En over deze man die de dichter zalig spreekt, wordt daarnaast gezegd dat hij zijn leven niet doorbrengt in de raad van goddelozen. Wat wordt daarmee bedoeld? Calvijn zegt bij deze psalm, als het gaat om de raad van de goddelozen, dan gaat het over de verborgen boosheid die er leeft in ons hart. Met een streepje onder ons. Boosheid die zich openbaart in een hart dat de Heere niet wil dienen. Als wij vanavond met elkaar psalm 1 lezen, dan is het goed om ons te beseffen dat deze psalm gedicht is voor kinderen van het verbond. Deze psalm is gericht aan kerkgangers. Het onderscheid in deze psalm gaat niet over mensen binnen de kerk en buiten de kerk. Dit onderscheid valt vanavond in ons midden. De psalm is immers gericht aan Gods verbondsvolk. Dat laat zien dat er vanavond twee soorten mensen zijn. Zoals wij hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren. Mensen die worden aangesproken als rechtvaardigen. En mensen die worden aangesproken als goddelozen. En keer op keer in deze psalm plaatst God ons voor de spiegel. Waar sta je? Wordt je leven getekend in dat leven van die rechtvaardige? Of word je aangesproken zoals die goddeloze, omdat je nog altijd dezelfde bent gebleven? Die verborgen boosheid in het hart waar deze psalm over spreekt, komt namelijk ook tot uiting in het leven. Een goddeloze, zo laat de dichter ons zien, is iemand die een godloos leven leidt. Jongens en meisjes, loos is een oud Nederlands woord voor, dat betekent leeg. Een leven zonder God. En wat is een leven zonder God? Een leven zonder God is een leven zonder doel. Een leven zonder koers. En een leven zonder richting. En hoe dat leven eruit ziet, dat maakt de dichter in het vervolg van deze psalm duidelijk. De dichter laat ons een opsomming zien. Eerst is daar het staan op de weg van zondaren en tenslotte zelfs het zitten in het gestoelte van spotters. Verborgen boosheid die op de bodem van het hart ligt, die komt eruit en wordt zichtbaar in het leven zoals het geleefd wordt. De dichter laat het zien, er is sprake van een toenemende intensiteit. De Hebreeuwse woorden voor goddelozen en voor zondaren betekenen ongeveer hetzelfde. Zodat alle aandacht valt op die werkwoorden van beweging. Bij wandelen is er nog sprake van beweging. Je kunt je ergens naartoe bewegen of ergens bij vandaan terugtrekken. Maar bij staan is alle beweging eruit. De goddeloze wordt getypeerd als iemand die ervoor kiest om zijn eigen leven te leven. Een leven dat best heel godsdienstig kan zijn. Een leven waarin kerkgang beslist onderdeel van kan uitmaken. Wat best heel degelijk vorm kan worden gegeven. Maar wat wel leeg van God is. En van het staan gaat het naar het zitten. Jongens en meisjes, wanneer ga je ergens zitten? Nou, je gaat ergens zitten als je ergens of langer wilt blijven, of als je je ergens comfortabel voelt. Jullie zijn allemaal gaan zitten vanavond. Dat je wist dat de preek ongeveer zo lang duurt en dat is te lang om te blijven staan. Dus ga je zitten. En zo zien we ook in deze psalm, gebruikt de dichter een opsomming. Van wandelen gaat het naar staan. En van staan gaat het naar zitten. En over dat, als het gaat over dat zitten, spreekt de dichter over een spotter. En we zouden ons vanavond af kunnen vragen, wat is een spotter? Een spotter is iemand die heel bewust, wel overwogen, ergens afstand van neemt. En zo wordt deze spotter beschreven als iemand die heel bewust, wel overwogen, afstand neemt van God. Er wordt wel eens gezegd dat de zonde een hellend vlak is. En dat blijkt ook in de woorden die de dichter van Psalm 1 ons laat zien. De goddeloze wordt getekend als iemand met wie het van kwaad tot erger gaat. En in deze goddeloze worden wij vanavond getekend. Wanneer wij hier vanavond in de kerk zitten, maar wanneer wij hier nog altijd zo zitten, zoals het van jongs af aan geweest is. Als wij hier nog zitten zoals het van nature met ons is. Als wij hier zitten en Gods woord aanhoren, maar God altijd op een afstand hebben gehouden, dan worden wij getekend in die persoon van de spotter. Iemand die heel bewust, wel overwogen, God op afstand houdt. Uw genade? Nee, dank u wel. Daar heb ik geen behoefte aan. En tegenover deze spotter gaat God door de mond van de dichter ons de rechtvaardige schilderen. Van de rechtvaardige wordt gezegd in vers 2 dat zijn lust is in des Heeren wet en dat hij die dag en nacht overdenkt. Als de psalmist hier spreekt over Gods wet, dan moeten wij niet denken aan de 10 geboden in de eerste plaats. Het Hebreeuwse woord voor wet, het woord Torah, wijst heen naar de eerste 5 boeken van Mozes. Als wij het woord wet horen, heeft dat voor ons vaak een negatieve betekenis. Want de wet gebiedt of verbiedt. Dat vinden wij niet prettig. Door de wet mag je niet, nou, vul maar in. Maar deze lading heeft het bij de dichter absoluut niet. Als hij spreekt over de wet, dan spreekt hij over de eerste 5 boeken van Mozes. En wat staat er in de eerste 5 boeken van Mozes? Wel, dat zijn de boeken van de geschiedenissen van Israël. Nee, dat zijn de boeken van de geschiedenis van de Heere. Die hij gaat met zijn volk Israël. We zien daar hoe God Abraham uitkiest en hem de belofte geeft om hem een groot volk te maken. Hoe de Heere onder schijn van het tegendeel deze belofte in vervulling doet gaan. De geschiedenissen van het volk Israël. De periode in Egypte. De woestijnreis naar het land Kanaan. En in de eerste 5 boeken openbaart God zichzelf. Denkt u maar aan die geschiedenis van Mozes bij de brandende braambos. Als de Heere tegen Mozes zegt, ik ben die ik zijn zal. En alsof dat nog niet genoeg was, openbaart de Heer in deze 5 boeken ook zijn wet. Zijn leefregel, hoe hij van ons vraagt dat we leven zouden. Gods wet is niet bedoeld om ons dingen te verbieden. God geeft ons zijn wet als kader, waarbinnen wij een stil en een gerust leven mogen leiden. En zo overdenkt de rechtvaardige Gods wet, dag en nacht. Het laat zien dat Gods wet volledig onderdeel uitmaakt van zijn leven. Elke dag is daar de bede. Heere, doe mij uw stem verstaan. Heere, wat is uw boodschap vandaag voor mij? Wilt u mij leiden in uw waarheid? Wilt u mijn voet bewaren voor struikelen? En als deze dichter zo de goddeloze en de rechtvaardige getekend heeft, dan zien we daarin 2 mensen met een heel verschillende intentie. De goddeloze is iemand die voor zichzelf leeft, die zelf de regie over zijn leven houdt, die getekend wordt dat hij toeneemt in het kwaad. En van de rechtvaardige wordt gezegd dat het zijn verlangen is om te leven naar Gods stem. Waar staat u? Als zo deze 2 mensen u getekend zijn, dan houdt God u voor de eerste keer de spiegel voor. Bent u die goddeloze? Of bent u die rechtvaardige? Wat zijn de intenties van uw leven? Jongelui, mag ik het vanavond eens aan jullie vragen? Waar leef je eigenlijk voor? Als ze aan jou zouden vragen om in één zin het doel van je leven te beschrijven, wat zeg je dan? Het doel waarvoor je leeft wordt namelijk zichtbaar in het leven dat je leidt. We zien dat nou ook in onze tweede gedachte. Over die rechtvaardige wordt namelijk gezegd dat hij is als een boom die geplant is aan waterbeken. De dichter zegt er nog meer over, dat de boom vrucht draagt, dat zijn blad niet afvalt en dat al wat hij doet wel gelukken zal. En dat het beeld van de boom als rechtvaardige komen we vaker tegen in de schrift. Denkt u maar aan Jeremia 17. Daar wordt ook gesproken over de rechtvaardige als een boom. En als we dan aan die boom kijken, dan is er nog iets wat opvalt. Wij zijn vaak geneigd om te letten op het feit dat die boom geplant staat aan waterbeken. Maar daar gaat iets aan vooraf. Omdat die boom geplant is, daarom staat hij aan waterbeken. Jongens en meisjes, wat is planten? Misschien heb je thuis wel eens, bijvoorbeeld in het voorjaar, een paar zaadjes in huis in een potje in de grond gedaan. En wanneer je die maar regelmatig water geeft, niet te veel natuurlijk, dan groeit daar na verloop van tijd een klein plantje uit. En dan kan het maar zo zijn dat je moeder tegen je zegt, ja, dit potje wordt te klein, hij moet nu de tuin in. Je moet hem gaan verplanten. Dat verplanten kan dat plantje niet zelf. Dat moest jij doen. Jij hebt een gat gegraven in de tuin en daar dat plantje in gezet. En zo wordt in dat planten de aanleiding geschetst van die rechtvaardige. Die rechtvaardige is niet zomaar op een willekeurige dag rechtvaardig geworden. De bomen waar de dichter over spreekt in deze psalm zijn wilde vijgenbomen. En een kenmerk van een wilde vijgenboom was dat deze pas vrucht gingen dragen nadat ze opnieuw geënt waren. En zo is dat in het leven van de rechtvaardige ook. De Bijbel leert het ons heel duidelijk. En met name in het boek van de Psalmen. Er is niemand die God zoekt. Daarmee wordt bedoeld, er is niemand van ons, zoals wij hier vanavond zitten, die zelf een verlangen heeft om God te dienen. De Bijbel tekent ons als mensen die zelf de baas zijn. Zelf de regie houden over ons leven, zelf onze eigen keuzes maken en zelf de baas zijn. Wij zijn mensen die geen gezag boven ons willen. En zo zitten wij vanavond in de kerk, ten diepste als vrijheidsstrijders. Ons niet willen binden aan God, aan zijn woord en aan zijn wet. En dat beeld van dat planten laat zien dat er een actie nodig is van een ander. Van de ander. Met een hoofdletter. Want die rechtvaardige wordt alleen maar rechtvaardig genoemd omdat hij geplant is. En dat is enorm bevrijdend, gemeente. Dat laat zien dat de rechtvaardiging niet iets is wat wij verdienen kunnen of wat wij verdienen moeten. Nee, het komt volledig voor rekening van God. Als wij onze rechtvaardiging zelf moesten verdienen, dan had de koster de deur vanavond wel dicht kunnen laten. Dan had u beter allemaal thuis kunnen blijven. We belijden toch immers met de schrift dat we zondaar zijn, dat we zonde doen. Maar maak dat nou eens concreet. Het is heel makkelijk om te zeggen met onze lippen dat we zondaar zijn. Maar neem nou eens de afgelopen 24 uur, dus zeg vanaf gistermiddag een uur of vijf tot nu. Laat deze periodes in uw hoofd de revue passeren. Kunt u 3 zonden bedenken die u gedaan heeft? Of 2? We kunnen heel makkelijk met onze lippen zeggen dat we zondaar zijn. Maar maak dat nou eens concreet voor uzelf. Misschien kon u zojuist maar 1 zonde bedenken. Maar wat zegt Gods woord ons? Als we 1 zonde gedaan zouden hebben in ons hele leven, dan staan we schuldig aan de hele wet van God. Dan zou die ene zonde al genoeg zijn, waardoor we nooit zelf de rechtvaardiging kunnen verdienen. En zo komt in dat beeld van dat planten het evangelie openbaar. Rechtvaardigen worden niet rechtvaardig om wie zij zijn, maar om wie God is. Het is Gods rijke genade dat Hij de moeite neemt om zich te ontfermen over zondaars. Hoe heerlijk schittert daarin Gods liefde. Het is God zelf die als de volmaakte tuinman mensen trekt uit de onvruchtbare grond van het leven en hem plant in die nieuwe aarde. Het is God zelf die plant in Jezus Christus. Door het geloof mag de rechtvaardige gaan wortelen in hem. Levenssappen ontvangen vanuit de Heilige Geest, met wie hij in gemeenschap staat. Het is met recht een godswonder van de drie enige God, dat er zondaren worden getrokken uit een oude natuurgrond en worden ingeplant in hem. Het is Gods liefste werk om zondaren zalig te maken, om ze te planten in zijn eigen lieve Zoon. Om zondaren te trekken uit dat oude leventje, dat egoïstische leventje waarbij het allemaal om hunzelf draaide. Dat leventje wat er op het oog zo keurig uit kon zien, maar wat diep van binnen puur egoïsme was. Een leven waarin zij zelf centraal stonden. Te planten in die nieuwe levensgrond waarin God in Christus centraal staat. Het is wat een dichter later zou zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hiermee komt vanuit deze psalm de vraag tot ons. In welke grond staat u geplant? En in welke grond sta jij geplant? Staan wij nog steeds in die oude, onvruchtbare grond? Leven we nog steeds dat leventje zoals we van nature geboren worden? Een egoïstisch, ikgericht leven om het maximale te halen uit die pakweg 80 jaar? Het vervolg van de psalm zal het ons laten zien. Het is een heilloze weg. Het is een leven zonder toekomst. Of mag u vanavond zeggen, ik mag weten dat ik geplant ben. Geplant door die grote tuinman die mij getrokken heeft uit het rijk van de duisternis en mij heeft ingeënt in hem. Nee, niet omdat er in mij zoveel potentie zat of zoveel groeikracht of omdat ik zo goed vrucht kan dragen, of omdat ik dat verdiend zou hebben. Juist in het boek van de psalmen zien we zo duidelijk, er is niemand die God zoekt. Zonder Gods ingrijpen wordt er niemand geplant in die nieuwe aarde. Dat stelt ons dan wel voor de vraag, is bekering dan iets wat volledig buiten ons omgaat? is bekering zoiets van wachten. Met de armen over elkaar. Want ja, als God wil dat ik bekeerd word, dan kom ik er wel. Je moet toch maar uitverkoren zijn, is het niet? Is dat Bijbels, om zo te spreken? Misschien herinnert u zich die geschiedenis, waarin de discipelen bij Jezus komen met die vraag: Meester, zijn het er ook veel die zalig worden? Wat is dan het antwoord van de Heer Jezus? Gaat hij zijn discipelen uitgebreid onderwijs geven over de uitverkiezing? Over het feit dat je er zelf niks aan kunt doen? En dat het je maar gegeven moet worden? Dat je maar lang moet afwachten? Nee. Dat antwoord is heel kort en komt hierop neer. Op die vraag, meester, zijn het er veel die zalig worden? Zegt Jezus, dat gaat jullie niets aan. Strijd, gij om in te gaan. En met dit antwoord laat Jezus heel duidelijk onze eigen verantwoordelijkheid staan. Het feit dat wij ons niet kunnen bekeren, neemt in geen enkel opzicht onze eigen verantwoordelijkheid weg. Wij zijn voor de volle 100% verantwoordelijk voor het leven dat wij leiden. Voor de zondeval waren Adam en Eva immers in staat om God te gehoorzamen. God is niet in zonde gevallen, maar wij zijn in zonde gevallen. Wat God van Adam en Eva vroeg voor de zondeval, dat mag Hij nog steeds van ons vragen. Deze spanning tussen het feit enerzijds dat u zelf verantwoordelijk bent en het feit anderzijds dat u uzelf niet kunt bekeren. Is dat nou de vraag waarmee u vanavond naar de kerk bent gekomen? Heren, ik moet bekeerd worden. Maar ik kan het niet. En ik wil het niet. Heren, wilt u mij het duidelijk maken? Is dat de vraag van uw leven? Of zitten we hier vanavond en denkt u, ja, dat is inderdaad, als ik daarover nadenk, problematisch. Maar voor mij niet echt. Ik hoor zondag aan zondag dat ik zonde ben en zo, dat is waar, ja, dat weet ik. En dat er wat moet gebeuren, ja, dat weet ik ook. Maar ja, ja. U kunt dit aanhoren zonder dat het enige betekenis voor u heeft. Wij leven nu in de tijd na Pinksteren. En wat is het werk van de Heilige Geest? Het werk van de Heilige Geest is om mensen indachtig te maken. Vroeger werd het wel gezegd, de Heilige Geest brengt mensen in de schuld. De Heilige Geest zet je klem. De Heilige Geest laat je zien wie je bent. Dat je niet alleen zonde doet, maar dat je zondaar bent. Dat je hebt gezondigd tegen die grote en heilige goede God. En daar waar wij mensen in de regel nog wel wat vergevingsgezind zijn, openbaart de Bijbel God ons als rechtvaardig. Voor elke zonde die wij doen, bewust of onbewust, moet betaald worden. En als de Heilige Geest je klem zet, dan ga je zien, ik moet betalen, maar ik heb niks. Ik kan niet betalen. Waarom doet de Heilige Geest dat? Wil de Heilige Geest je pessimistisch, licht depressief over de aarde laten gaan? Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens een diamant gezien. Een diamant is zo'n mooie steen en als je ernaar kijkt en je draait en wat, zeker in het zonlicht, dan zie je elke keer iets nieuws. Maar wat gebeurt er nou als je diezelfde diamant op een zwart vel papier legt? Dan zie je nog door die donkere achtergrond, zie je nog veel meer schoonheid in die diamant die je daarvoor nooit gezien had. En dat is ook waarom de Heilige Geest de zonde laat zien. Zodat je de schoonheid en de rijkdom gaat zien van het werk van de Heer Jezus. Als je geen besef hebt van je zonde, als je zonde geen probleem voor je zijn, wat moet je dan met de oplossing? Maar daar waar de Heilige Geest je klem zet, je in de schuld brengt, daar gaat Hij ook je oog openen voor het werk van Christus. Zodat je al de heerlijkheid in Hem gaat zien. Die als die grote volmaakte tuinman jou trok uit je zondige wereld. En je plantte in Hem. Zodat je mag gaan vrucht dragen. Het beeld van deze boom in Psalm 1 laat ons heel duidelijk zien dat vrucht dragen erbij hoort. Want over die boom wordt in verschillende beelden gezegd dat hij vrucht draagt. Er wordt gesproken over bladeren die niet verwelken en het feit dat alles lukt wat die boom doet. Omdat die boom geplant staat, draagt hij vrucht. En zo is het in het geestelijk leven ook. Als u de Heere mag kennen, blijkt dat niet in de eerste plaats uit wat u zegt, maar uit hoe u leeft. Wat zien anderen van uw leven? Zien zij daarin dat u geplant staat in Christus? Blijkt dat uit uw omgang met anderen? Dat u iets uitstraalt van de liefde van Hem? En dat u dat gunt aan de mensen om u heen? Het is Paulus die vele eeuwen later schrijft over de vrucht van de geest. Zien anderen daar nou iets van in uw leven? Omdat de Heere zelf in uw leven is begonnen. Dan kan het toch niet anders of u wilt anderen daar jaloers op maken. En zo schittert het in deze oud-testamentische psalm het evangelie. Dat het vanuit het feit dat het Christus zelf is, die als de volmaakte tuinman verloren zondaren in Oud-Beierland zoekt. Zoekt om hen te planten in Hem. Zondaren die uit zichzelf nooit vrucht zouden dragen. Neem daarom vandaag de toevlucht tot Hem. Uit deze psalm blijkt dat het Gods liefste werk is om zondaren zalig te maken. We zien hierin Gods gewilligheid. Gemeente, u kunt en u mag u vanavond niet verschuilen achter de uitverkiezing. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen leven. Of wilt u bij uw overlijden, wanneer u voor Gods aangezicht verschijnt, Hem de schuld geven van het feit dat u niet bekeerd bent? Voor u ligt een Bijbel. God geeft u een boek vol beloften. Beloften aangaande wie Hij is en wat Hij wil schenken in zijn Zoon. Wanneer u vanavond u verschuilt, dan bent u niet anders als die spotter in Psalm 1. Dan schuift u heel bewust, wel overwogen, God aan de kant. Want ook het leven van de goddeloze wordt in deze psalm getekend. Hier wordt het beeld gebruikt van het kaf dat wegdrijft voor de wind. En jongens en meisjes, om dat beeld te begrijpen moet je iets weten over de Oosterse manier van oogsten. Wanneer een boer het graan gemaaid had, dan zat het graan, de graankorrels in een vliesje. En het was de boer natuurlijk te doen om de graankorrels. Maar dat vliesje, dat kaf, daar had hij niks aan. Wat de boer dan deed, is dat hij de graankorrels meenam naar de dorsvloer. Daar spreidde hij het allemaal uit op de vloer en sloeg hem met een dorsvlegel op. Een dorsvlegel is een soort lange stok met een plat stuk hout aan het eind. En door dat slaan kwam dat vliesje los van die graankorrel. Maar ja, hoe krijg je nou het kaf van het koren gescheiden? Nou, wat de boer deed was alles bij elkaar vegen in een grote bak en die bak zo in de lucht gooien. De graankorrels waren zwaar en vielen gelijk naar beneden. Maar die dunne vliesjes, wanneer er een windvlaag kwam, die werden weggeblazen. Dat kaf zag de boer nooit meer terug. Zo hield de boer alleen de graankorrels over. En dat is het perspectief van het leven van de goddeloze. Dat leven dat er van de buitenkant best aardig uit kan zien. Een leven dat zelfs een leven vol voorspoed kan zijn. Denk maar aan de klacht van Asaf in Psalm 73. Als hij het zegt, Heer, ik zie om mij heen alleen maar goddelozen en het gaat ze allemaal voor de wind. Het beeld van dat kaf zegt iets over hoe dat leven afloopt. Het is kaf. Op het moment dat de wind opsteekt, is het weg. Dat is het beeld van de goddelozen. Zo'n leven kan 80 of 90 jaar duren. En dan, zonder eeuwigheidswaarde, leeg van God, zonder heil, helloos. Het laat iets zien dat in deze psalm zowel iets zichtbaar wordt over de toekomst van de rechtvaardige, als de toekomst van de goddeloze, onze laatste gedachte. Want als het gaat over die toekomst van de goddeloze, dan bepaalt ons de dichter bij de dag van het oordeel. De psalmist vestigt ons de aandacht op de wederkomst. Daarom zongen we ook psalm 98 vers 4. Een andere psalm waarin de dichter ons bepaalt bij de wederkomst. En het feit dat in de eerste psalm van het psalmboek, de inleiding, dat daar al gesproken wordt over de wederkomst, dat laat iets zien over het belang ervan. U weet het wellicht dat Calvijn ergens geschreven heeft, dat God nergens zo veel verheerlijkt wordt als daarin dat we veel nadenken over de wederkomst. Wij leven in de tijd na Pinksteren. Al de helsfeiten zijn vervuld, alleen de wederkomst staat nog uit. En van die goddeloze wordt gezegd dat hij niet zal bestaan in het gericht. En dat kan ook niet anders. Die goddeloze heeft er altijd voor gekozen om zijn eigen leven te leven. In het oordeel zal de goddeloze daar dan ook zelf de consequenties van moeten dragen. In het oordeel wordt om verantwoording gevraagd. Verantwoording over het geleefde leven. En dan moet die goddeloze tot de conclusie komen: mijn leven laat zich niet verenigen met Gods maatstaven. In het oordeel laat God de goddeloze zijn zonde zien. Zonde waardoor hij schuld voor God heeft gekregen. Zonde waarvoor betaald moet worden. Maar dan zal die goddeloze ook zien: ik heb niks. Ik moet wel betalen, maar ik heb niks om te betalen. En ondanks dat hij niets heeft, zal hij toch moeten betalen. Het resultaat zal zijn: zijn beloning is de eeuwige dood. Gemeente, dat zijn ontzagwekkende woorden. Maar zijn we er niet zo gewend aan geraakt dat het ons amper nog iets doet? Gaat het er niet zo vaak over dat we amper nog beseffen dat zonde ingaat tegen Gods heiligheid? Van de goddeloze zien we dat hij absoluut geen toekomst heeft, maar dat de hel op hem wacht. Dat is een ontzagwekkende werkelijkheid. Maar het feit dat we al in het eerste hoofdstuk van het psalmboek daarover lezen, dat laat zien dat we daarover na moeten denken. Dat we ons daarop voor moeten bereiden. Dat dat geen vraag is die we nog eens kunnen parkeren. Zoals koning Agrippa zei tegen Paulus, later, dan kom ik er nog eens op terug. Ik heb nu wat anders aan mijn hoofd. Als het al in Psalm 1 over de wederkomst gaat, dan zegt God vanavond tegen u, wees voorbereid. Ik kom terug. En hoe zult u dan gevonden worden? Hoe anders valt dat oordeel uit voor de rechtvaardigen? De Heere kent de weg van de rechtvaardigen, zo zegt vers 6. Dat kennen is geen kennen zoals wij dat woord gebruiken. Van ja, die ken ik wel, ja, dat is een kennis van me. Nee, het gaat hier om een bevindelijk kennen. Een bevindelijk kennen van hart tot hart. De gelovige die in zijn leven dagelijks gezocht heeft naar de omgang met de Heere. Daar is een kennen van ontstaan. Ook die rechtvaardige wordt in het gericht gedaagd. En ook hem worden zijn zonden voor ogen gesteld. En ook voor zijn zonden moeten betaald worden. En ook die rechtvaardige komt tot de conclusie, ik heb niks. Maar die rechtvaardige staat daar niet alleen. Hij staat daar met zijn borg, die instaat voor zijn schuld. Daar waar betaling geëist wordt voor de zonde, daar staat de borg die zegt, Vader, ook voor deze ben ik naar de aarde gegaan. Ook voor deze wilde ik aan het kruis. En zo maakt deze borg letterlijk een eeuwigheid van verschil. Door deze borg krijgen zij toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Zonder hem wacht de eeuwige straf. In hem de eeuwige heerlijkheid. En nu naar ons toe. Als u dit zo hoort, hebt u dan toekomst? Als de Heere vanavond terugkomt, kunt u hem dan ontmoeten? Kent u deze borg? We leven na Pinksteren. We hebben toch alle reden om deze vraag aan elkaar te stellen? Als God vanavond terugkomt, hoe zal het dan met ons zijn? Is het dan zo dat we werkelijk toekomst hebben? Omdat we het mogen weten dat deze borg ons getrokken heeft uit ons oude leven? Omdat deze borg ons verlost heeft van de zonde en de schuld? Dat ons leven doortrokken is door de levenssappen uit hem? Hoe ons aardse leven dan ook geweest is, dan wacht ons een eeuwige heerlijkheid. Dan zingen we het mee dat het alleen om het welbehagen Gods is. Of moet u vanavond zeggen, als God deze week terugkomt, dan heb ik een probleem. Deze borg, die ken ik niet. Ja, ik weet dat ik mij moet bekeren. En dat hoor ik zo vaak. Maar al die argumenten om me achter te verschuilen, die bevallen me eigenlijk wel. Let dan nog één keer op de woorden van de dichter van Psalm 1. Als hij zegt in dat beeld van dat planten, dat het liefste werk is van God om zondaren zalig te maken. Mensen die het niet meer in zichzelf kunnen vinden, die wil hij redden. De dichter van Psalm 2 sluit deze inleiding af met die heel bekende woorden. Kust de zoon, opdat hij niet toornen. Waarmee de dichters samen zeggen willen. Gemeente, u leeft nu nog in de genadetijd. U hebt nu nog de mogelijkheid om de toevlucht te nemen tot hem. U bent zelf verantwoordelijk voor het leven dat u leidt. U kunt God nooit de schuld geven als u verloren gaat. God is het die zijn eigen zoon gegeven heeft voor vijanden. Die zijn woord gegeven heeft, een woord vol beloften. De Heer Jezus heeft het zo vaak gezegd in de evangelieën. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En daarom, gemeente, geef uw verzet op. Staak uw eigen gerechtigheidspogingen. En het feit dat u denkt dat u met uw gebeden, uw kerkgang en uw degelijkheid wat bent voor God. Het is allemaal een belediging van zijn genade. Zonder iets van uzelf, maar alles verwachtend van hem, bent u welkom bij hem. Laat u zaligen. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Amen. Gemeente, als antwoord op de preek zingen wij het laatste vers van Psalm 1, het vierde vers. De Heer toch slaat der mensen wegen ga en wendt alom het oog van zijn gena op zulken die oprecht en rein van zeden met vaste gang het pad der deugd betreden. God kent hun weg, dat is dat bevindelijk kennen, die eeuwig zal bestaan, maar het heilloos spoor der bozen zal vergaan. Het is het vierde vers van Psalm 1.